En wat we vaak ook wel van mensen horen die overstappen van kuil, zeg maar, op ons hooi, is dat ze zeggen, het was altijd weer een verrassing. Als ik die plastic baal dan weer opende, hè, was die beschimmeld of niet? En werd die dan wel omgeruild?
Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Hinneke de podcast. Vandaag ben ik niet alleen, want ik heb weer een hele leuke gast tegenover me zitten. En dat is Angelique. En Angelique ken ik omdat jij eigenaresse van mijn hooileverancier bent.
Ja, dat klopt.
En voordat we over van alles en nog wat gaan hebben, wil jij jezelf even voorstellen?
Zeker wil ik dat. Mijn naam is Angelique Venost. Ik ben mede-eigenaar van Venost Fourage in Mechelen in de mooie Achterhoek. Mm-hmm. Dit is een bedrijf wat mijn ouders in 1993 al samen hebben opgericht. En mijn broer en ik zijn daar in 2016 bij ingestapt.
En sinds... Oh, dat is al een tijdje geleden alweer.
Ja. En sinds een jaar of twee, als ik het... Ja, nou ja, goed, ondertussen ben ik ook wel een beetje tijdspad kwijt. Mm-hmm. Maar runnen we het bedrijf met z'n tweeën.
Oké. Ik zeg altijd gewoon Venhorst Fourage. Maar officieel was de naam dan Louis Venhorst Fourage, toch?
Ja, dat klopt inderdaad. En dat is het ook een hele lange tijd geweest. En eigenlijk... Sinds een jaar of twee, denk ik, dat wij het bedrijf overgenomen hebben. We hebben een bewuste keuze gemaakt om er Venhorst Fourage van te maken. Dat is net iets duidelijker.
Ja.
En ook als je kijkt naar de andere leveranciers in de markt, die hebben ook hun achternaam met Fourage erachter. Dus,
misschien was dat ook iets meer van vroeger om gewoon voor een achternaam te doen.
Klopt, denk het wel. Maar het is wel grappig, want als ik wel eens op social media kijk, dan hebben ze allemaal Louis Venhorst hooi. En niet Venhorst Fourage hooi. Dus ergens is die wel gewoon goed blijven plakken. Ja.
Mm-hmm. Maar goed, je ouders hebben dit in 1993 gestart. En wat was de reden om dit te gaan starten? Er was heel veel vraag naar. Komen jullie uit de paarden? Vertel.
Ja, nou, het is een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Mijn ouders hadden daarvoor samen al een handel in mesttransport, vloeibare mesttransport. Dus weghalen bij de boeren en vervolgens doorbrengen naar de akkers. En op een gegeven moment reden we wel eens hooi voor een man een dorp bij ons verderop. En stro. En zo is mijn vader eigenlijk in contact gekomen met die beste man. En die had dus eigenlijk al een fouragehandel. En die heeft hij, of die hebben zij, destijds hebben ze dat overgenomen. Ja, en zo zijn we er eigenlijk, ingerold.
Hmm.
En toen hebben we voornamelijk altijd per stallen en dergelijke geleverd. Dus echt wel de grote klanten. Dan gingen we naar Duitsland toe. Echt nog kleine baaltjes ging mijn vader laden. Dus heel fysiek zwaar werk, zeg maar. De ene dag 1000 baaltjes op een vrachtwagen opladen. Terug naar Nederland tuffen, 4,5 uur. En dan de volgende dag weer op die vrachtwagen naar de klant toe. En dan moest dat allemaal met de hooivork de zolder opgewerkt worden. Dat is allemaal wel verleden tijd.
Mm.
En we hebben dat uiteindelijk in 2016, dus ook toen mijn broer en ik bij het bedrijf kwamen, hebben we dat allemaal verder uitgebouwd. Toen zijn we ook kleine baaltjes zelf gaan produceren. Dus in een stationaire opstelling bij ons in de productie, waar je ook al een paar keer geweest bent.
Mm-hmm.
En het mooie daarvan is dat we dus niet meer fysieke arbeid hoeven te verrichten, maar wel de klanten kunnen voorzien van kleine baaltjes hooi. Vooral ook omdat het in Duitsland eigenlijk niet meer gemaakt wordt. Dat is natuurlijk ook de nieuwe generatie. En die zeggen ook van pa, ma, leuk dat jullie in de zomer met 30 graden op het land die baaltjes op een aanhanger willen laden. Vervolgens op de zolder willen pakken. En als Venhorst dan in de winter komt met -10, want in Duitsland kan het wel echt koud zijn in de gebieden waar wij laden.
Mm.
Kan ook wel sneeuw liggen. Moeten we het weer van die zolder afhalen. Dus dat is eigenlijk verleden tijd.
Mm.
En sinds 2016 maken we dat dan ook echt in onze eigen productie, waardoor die fysieke arbeid ook niet meer nodig is.
Ja. Wat fijn, want komt al jullie hooi uit Duitsland?
Ja.
Want jij hoort ook wel eens uit Frankrijk bijvoorbeeld, maar jullie komt allemaal uit Duitsland.
Ja, en dat is eigenlijk die man waarvan mijn ouders het destijds hebben overgenomen. Die had daar al de contacten en die hebben wij eigenlijk de afgelopen 30 jaar of 30 plus jaar, hebben wij die uitgebreid. En daardoor hebben we ook een heel breed netwerk aan leveranciers, aan boeren, zeg maar. Waar we ook op kunnen bouwen. En dan heb ik het over kwaliteit, geur en kleur. Hoe wordt het geoogst? Hoe lang blijft het op het land liggen? Is het echt goed droog voor het de baal ingaat? Dat is natuurlijk wel een beetje weersafhankelijk. Als het regen komt, dan moet het soms in de baal.
Ik weet dat nog heel goed toen ik in Dronten op school zat. Dat was natuurlijk de agrarische hogeschool. En op een gegeven moment... Kijk, ik zat op hippies bedrijfskunde, dus ik had alleen maar meiden in de klas. Maar je hoorde van de andere opleidingen dat ze dan weer zeiden van... Ja, al die jongens zijn er weer niet, want er moet nu gehooid worden.
Ja, ja, ja.
En dan waren die gasten gewoon dagen niet op school. Die kwamen gewoon niet opdagen, want die moesten gewoon dan hooien. Ja. Want inderdaad, het weer was op dat moment het beste.
Ja, en dan moet het gebeuren. En ja. Dat is ook wel, in de zomer zitten wij gewoon zelfs in Nederland op de weer even te kijken. Oh, hoe is het weer? Gaat het allemaal wel goed komen enzovoort? Ja, en nog een aanvulling inderdaad op die boeren, op dat netwerk wat we in Duitsland hebben. Ook met giftige planten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook best wel een belangrijk onderwerp. We willen natuurlijk allemaal gewoon het beste hooi.
Mm.
Ondanks dat het een natuurproduct is, proberen wij wel zeg maar met al die boeren die wij zeg maar... als leverancier hebben afspraken te maken voor zover mogelijk dat ze ook daar goed op letten.
Ja.
Want je hebt bijvoorbeeld een bepaald soort planten. Kijk, Jacobs kruiskruid kennen we allemaal. Nou, dat is van heine en verre al te herkennen.
Mm,
ja. Dat steekt er bovenuit. Dus ik bedoel, dat wordt dan handmatig allemaal uitgestoken.
Mm.
Dat kan natuurlijk niet machinaal. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een plantje dat is herfststijloos. Dat is misschien sommige mensen ook wel bekend. Niet iedereen zal het kennen. Het is een prachtig mooie paarse lila-achtige krokus.
Mm-hmm.
En de naam zegt het al, herfststijloos. Dus die groeit in de herfst. En het grote voordeel daarvan is, het is maar een kleine krokus, is dat hij in de herfst al bloeit. Dus op het moment dat je natuurlijk de tweede snede in Duitsland hebt gehad, want je hebt een eerste snede.
Mm-hmm.
Daarna groeit het nog puur natuur, hè, op de kracht van de zon en de regen. En dan komt er vaak een tweede snede in augustus.
Mm-hmm.
Dus dan is het weiland is redelijk kort.
Mm-hmm.
En dan heb je de herfst. En als het dan herfststijloos groeit, is het gras nog vrij kort. Dus is het voor de boer ook goed te zien en ook uit te steken. En bijvoorbeeld een kenmerk van herfststijloos is dat het vaak in lage gelegen gebieden groeit. Waar het wat vochtiger is, vaak onder een bomenrand.
Mm-hmm.
Nou goed, en dan die boeren die weten natuurlijk precies wat ze wel en niet moeten doen. En waar ze wel niet moeten zoeken.
Yeah.
Dus daar hebben we best wel een goede afspraak en een strikt beleid.
En ik denk dat giftige planten zijn één ding. Je hebt natuurlijk ook vaak... ik moet zeggen dat bij jullie kom ik het niet tot misschien nauwelijks tegen. Maar ik heb natuurlijk al wat langer paarden. Dat je ook wel eens plastic tegenkomt. Of stenen. Of zelfs dode dieren. Wat doen jullie eraan om dat zoveel mogelijk te beperken?
Ook dat is iets dat ligt ook bij de boer, zeg maar. En nogmaals, we proberen wel echt samen te werken met mensen die verstand van zaken hebben. En ook weten, hè, het komt bij... dieren uit. Ze hebben zelf vaak ook dieren, soms ook wel paarden.
Mm-hmm.
Dus ze weten het belang, ze kennen het belang ervan. Kijk, plastic en dat soort zaken is gewoon soms wel heel lastig.
Mm-hmm.
Want in Duitsland zijn prachtige gebieden. We zijn van de zomer ook naar Duitsland geweest om beelden daarvan te maken. Het zijn prachtige gebieden, maar dan zeggen ze op een gegeven moment, nou, dan gaan we een fietspad midden doorheen leggen. Er staan leuk bankjes, prullenbakken.
Hmm.
Maar ja, dat gebeurt hier in Nederland ook. Er wordt regelmatig wat, zeg maar, in de weilanden gegooid.
Ja.
Ook daar aan de randen wordt gecontroleerd of er wat ligt. Maar ja, er kan altijd iets over het hoofd gezien worden. Maar er wordt wel heel nauw op gelet.
Ja.
Stenen, takken, dat soort dingen. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd voorkomen.
Het blijft een natuurproduct natuurlijk.
Het blijft een natuurproduct. Soms zitten er wel eens wat zandkluiten in. Kijk, er leven natuurlijk ook bepaalde dieren, bijvoorbeeld wilde zwijnen, die de weilanden of de grond wat los kunnen vroeten.
Mm-hmm.
Ja, als daar net zo'n hoopje in ligt, of een molshoop, kan er wel eens wat meegemaaid worden.
Mm-hmm.
Dus helemaal te voorkomen is dat niet. Desondanks proberen ze natuurlijk wel op te letten. En je gaf nog aan dode dieren. Nou, dat is ook wel iets, daar zijn de regels in Duitsland ook best wel voor veranderd. Heel positief vind ik dat. We zijn afgelopen zomer dan dus ook in Duitsland geweest, anderhalve week lang, om allemaal beeldmateriaal op te nemen. En wat daar dus nu een regel is, is dat op het moment voordat je gaat maaien, dien je met een drone als boer zijnde het weiland af te speuren met warmtebeelden.
Okay.
En zo kunnen ze dus zien of de reekalven in het weiland liggen. Dat noemen ze kidsrettung. In het Duits.
Okay.
Dus het redden van reekalfjes.
Mm-hmm.
En bij reekalfjes is het geval, op het moment dat er geoogst wordt, dan zijn die nog vrij jong.
Mm-hmm.
Op het moment dat zij geluid horen, dan verstijven die diertjes. Dus die hebben niet de schrikreactie dat ze wegrennen, zoals de ouders. Maar die blijven liggen.
Mm-hmm.
Dus mijn broer Michel, die is dan ook 's ochtends vroeg op pad geweest met een van de boeren. We hebben dat helemaal vastgelegd. En dan gaan ze inderdaad met drones dus die weilanden af. En op die manier... Ja, ze worden dus met netten of bijvoorbeeld met heel veel gras worden ze vastgepakt en handschoenen. Ze hebben lange mouwen aan, de mensen die dat doen. Dus
zodat ze niet naar de mens ruiken.
Ja, zodat ze niet naar de mens ruiken. En die dieren worden aan de bosrand gezet en soms later weer teruggezet. Een beetje afhankelijk van de situatie. Maar daarmee voorkomt de boer en voorkomen wij als verkopende partij natuurlijk wel voor het grootste deel, voor 99% zal ik maar zeggen, dat het er dus niet in kan zitten. En dat is wel iets wat we wel heel belangrijk vinden. En dat was in het verleden, kwam dat wel vaker voor dat dat erin zit.
Ja.
Dus nou zit je natuurlijk met botulisme en dat soort dingen.
Ja, precies.
Maar goed, vaak is het wel zo, stel je voor er zou wat in zitten, dan is het niet dat gelijk de hele baal slecht is, dan is het het deel eromheen. En als je dat weg zou gooien, maar goed, dat gaat altijd in overleg. En dat is per situatie afhankelijk. Zit er een klein stukje in, zit een groot deel in. Dus dus er zit ook best wel weer een hele theorie
ja,
achter.
Ja, precies, een heel stappenplan achter. En het hooi komt uit Duitsland. Ik heb bijvoorbeeld het Duitse kruidenhooi. Maar je hebt volgens mij ook nog weidehooi. En je hebt vaak ook nog iets van graszaadhooi. Wat zijn de verschillen en waarom zijn die verschillen er?
Ja, we hebben, ik moet ook wel zeggen, we hebben hele lange tijd, maar dat komt ook voort uit het feit dat we toen die fourragehandel in het verleden overgenomen hebben, zijn we echt expert geweest op het gebied van Duits kruidenhooi.
Mm-hmm.
En we merkten toen wel in de markt dat mensen ook wat meer op zoek waren naar het mengen van ruwvoer, ruwvoervariatie, hoe je daar dan mee om kunt gaan. En toen hebben we op een gegeven moment een omschakeling gemaakt, zijn we naast het Duits kruidenhooi ook inderdaad het weidehooi gaan verkopen. Graszaadhooi, maar ook gerstenstro.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk wel een stroosoort, maar dat is een zachte stroosoort. Ik zeg ook altijd, knijp maar eens met je handen in tarwestro en gerstenstro. Gerstenstro is zacht, dus is prettig om te eten. En tarwestro wordt echt gebruikt als bodembedekking, waar ze wel die halmpjes uit kunnen eten, hè, voor het knabbelen. En dan heb je nog een tweede snede kruidenhooi. Mm-hmm. En het verschil is, de eerste snede kruidenhooi en het weidehooi, zeg maar. Die verschillen qua voedingswaarde ligt ook een beetje aan het jaar. Verschilt wel van elkaar. Maar het weidehooi is vaak iets rijker qua suikers en eiwitten. Dus dat wordt vaak gevoerd aan drachtige merries, paarden in de sport, of die net wat meer nodig hebben. Of bijvoorbeeld in de winter om bij te voeren.
Mm-hmm.
En het kruidenhooi is eigenlijk een product dat is geschikt voor ieder paard. Of het nou gewoon met pensioen is, of in de sport loopt, of wat dan ook. Alles daartussen. Daar zitten in principe voldoende vitamine en mineralen in. Niet te veel suikers, niet te veel eiwitten. Dus gewoon een mooie, goede basis.
Mm-hmm.
Dan hebben we nog de tweede snede kruidenhooi. En die is wat zachter van structuur. Dus die wordt vaak pas in augustus wordt die geoogst.
Mm-hmm.
En die is qua kleur en geur, is die wat, hij ruikt wat sterker, dus wat kruidiger. Hij is wat, groenige van kleur. Niet zozeer helder groen.
Mm.
Maar wel echt een hele aparte groene kleur. Het ruikt ook heerlijk overigens. En het is heel zacht. En het voordeel daarvan is, er zijn natuurlijk ook best wel wat paarden die gebitsproblemen hebben. Of misschien tanden missen of kiezen missen. En proppen maken. En daarvoor wordt dat eigenlijk veel gebruikt.
Okay.
Dus dat is het verschil tussen die hooisoorten. Dan hebben we nog het graszaadhooi. Ook een heel populair product. Daar zijn ook wel eens wat misverstanden over dat alle soorten graszaadhooi per definitie giftig zijn voor paarden.
Dat heb ik nog nooit gehoord.
Nee?
Nee.
Nou, dat heeft met endovieten te maken. Graszaadhooi wordt geteeld voor het zaad. Daarom heet het ook graszaadhooi.
Mm-hmm.
Het zaad wordt er uitgeslagen bij de oogst en er blijft enkel een holle stengel blijft erachter. Daarom is het ook een heel arm product. Dus er zitten vrijwel geen vitamine en mineralen in. En vaak is het ook wat lager qua suiker- en eiwitwaarde dan bijvoorbeeld het kruidenhooi. En dat zorgt er dan eigenlijk voor dat je een heel mooi product hebt. Dus een holle stengel die je naast het kruidenhooi zou kunnen voeren op het moment dat je paard te dik is, hoefbevangen zou kunnen raken of is, maagzweren heeft, maar wel voldoende ruwvoer binnen moet krijgen.
Mm-hmm.
Dus dat je op die manier toch wel een mooie combinatie van producten kunt maken. En verder hebben we dan inderdaad nog het gerstenstro, wat ik net al aanhaalde. Dat is een zachtere stroosoort, maar daar zit minder dan 1% suiker in. Dus er zit eigenlijk geen suiker in, zo kan je het een beetje zeggen.
Mm-hmm.
Daar raden we altijd wel aan om van een klein baaltje maximaal 1 plakje te voeren.
Mm-hmm.
In verband met verstoppingskoliek. Oh. Kijk, en er zijn paarden die kunnen bewijs van een half baaltje per dag eten, even gekscherend gezegd. Mm-hmm. Maar dat is altijd een beetje aftasten.
En dat is gewoon om te knabbelen, om
gewoon voor
zonder voedingswaarde bij wijze van.
Ja, ja. En het mooie van deze 5 producten is dus het kruidhooi eerste snee en tweede snee, de weidehooi, grassathooi en het gerstestro. Met die 5 producten kun je voor ieder paard een passend ruwvoerrantsoen maken.
Mm.
En dan heb je in heel veel gevallen helemaal niet zo heel veel extra's nodig.
Nee, precies.
Want een paard, ja, de ultieme basis is natuurlijk gewoon goed ruwvoer.
Daar begin je, iedereen die 6 kilo broek aan zijn paard aan het geven is, daar gaat iets mis.
Als je om mijn mening gaat, in mijn optiek wel. Vaak wordt ook wel eens gezegd, ja, ruwvoer, als het wat duurder is, dan is het een luxe product enzovoorts. Mm. Maar ik denk dat het echt de absolute basis is voor een goed rantsoen. En dat je daarna gewoon verder moet kijken van, is er verder voor mijn paard nog iets nodig?
Ja, al is het een balancer, al is het wel iets extra eiwitten of kracht of zo.
Ja.
Waar wat ze dan nodig hebben.
En er zijn natuurlijk paarden die echt wel een specifieke behoefte hebben. En daar zijn natuurlijk ook heel veel dingen voor op de markt.
Mm-hmm.
Maar in het gros genomen, zeg maar.
Maar jullie hebben bijvoorbeeld geen kuil, geen voordroog, geen verpakte, in plastic verpakte hooi. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want ik denk op de grote pensionstallen voornamelijk wordt er vaak nog voordroog tot kuil gegeven.
Ja, dat klopt inderdaad.
En wat misschien kun jij ook nog trouwens het verschil tussen voordroog en kuil uitleggen. Want dat is denk ik ook nog wel iets waar de discussies over zijn.
Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, allereerst voor ons is het heel belangrijk dat wij kunnen zien wat we verkopen. En dan nog is het soms heel lastig, want een bijl kan aan de buitenkant nog zo mooi zijn. En dan zit hij aan de binnenkant, dan zitten er misschien takken in. Of toch die steentjes waar we het net over gehad hebben. Of toch een plakje schimmel. Maar met kuil is het gewoon heel lastig. Wij kunnen niet door plastic heen kijken. Dat kan ik niet, dat kan jij niet, dat kunnen we allemaal niet.
Mm.
En wat we vaak ook wel van mensen horen die overstappen van kuil, zeg maar, op ons hooi, is dat ze zeggen, het was altijd weer een verrassing. Als ik die plastic baal dan weer opende, was die beschimmeld of niet? En werd die dan wel omgeruild?
Oh, ik ben zo vaak op stallen geweest dat je gewoon de witte schimmel erop zag staan. Ja. Dat je dacht, gadver, moet je dat aan je paard gaan voeren?
Ja, nou ja, goed. En het fermentatieproces ligt daar natuurlijk ook heel anders. Dus de omloopsnelheid moet er ook wel naar zijn dat je het snel door kunt voeren.
Mm-hmm.
Ja, anders gaat het inderdaad gewoon schimmelen.
Ja. Ik weet wel dat gewoon het grote probleem waarom mensen er natuurlijk vaak voor kiezen is omdat het makkelijk op te bergen is. Het kan buiten staan.
Nou ja, dat snap ik absoluut. Want dat is voor veel mensen kan dat echt wel een uitdaging zijn.
Mm-hmm.
Het mooie is natuurlijk wel, wat we bij jou ook doen, we leveren kleine hoeveelheden bij jou hier aan huis. Maar dat doen we door heel Nederland en België en een stukje Duitsland al vanaf 21 kleine balen of 1 grote baal of halve pallets met zakgoed.
Mm.
En dat doen we dan 1 keer per maand. Dus op zich, zelfs mensen met een hele beperkte opslagruimte, die wel graag gewoon goed onverpakt hooi of andere producten van ons willen voeren of gebruiken, is het wel mogelijk.
Mm.
En nu we zeker weer de herfst ingaan en de winter, merken we ook wel dat mensen zeggen, ja... ze eten wat meer, maar ik heb geen opslag.
Hmm.
Ik heb het wel nodig, dus ik wil het wel heel graag hebben. Maar dan zijn er op zich best wel goede opties. Als je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de pallets klaar liggen, dan zal de chauffeur van ons zorgen dat hij het hooi op de pallets los, buiten. En dan vervolgens, als je daar een goed zeil bij legt, pakken we het ook in. We doen er geen strik omheen, dat mag net niet. Maar ze zijn altijd wel heel begaan in de zin van dat ze ervoor zorgen dat het netjes achtergelaten wordt, ook als je niet thuis bent.
Mm-hmm.
En als je dan vooral als je zelf voert en je gaat er zorgvuldig mee om, je haalt het zeil eraf, je voert, je doet het zeil er weer netjes overheen,
mm-hmm.
kun je het buiten prima opslaan.
Ja.
En dan kan het nog regenen of sneeuwen, maar het trekt onder die pallets, trekt altijd wel lucht onderdoor, die luchtcirculatie, waardoor je het gewoon relatief goed buiten op kunt slaan.
Hebben jullie nog, want volgens mij hebben jullie dat toch een tijdje gehad, die jullie hooi, maar dan wel in plastic. In die hele kleine baaltjes.
Ja, dat hebben we nog steeds.
Ja. Want dat was meer voor mensen die bijvoorbeeld op een pensionstal staan, waar dus voordroog of kuil wordt gevoerd, maar waar hun paard er helemaal niet tegen kan. En dat ze toch zelf of in hun trailer of in hun garage thuis of zo toch iets kunnen opslaan.
Ja, ik zit hier al een beetje te lachen. Maar het mooie daarvan is, we hebben inderdaad ook zakken met hooi. En dat is dan dus echt heel droog hooi. Dus gewoon hoe we het ook in baden leveren.
Mm.
Dus droog genoeg om vervolgens weer af te zakken in een plastic zak. In een plastic verpakking. En dat wordt voornamelijk inderdaad gebruikt voor mensen die op wedstrijd gaan. Of een keer een weekendje weg met hun paard. Hè, de auto schoon willen houden. Mm-hmm. Maar inderdaad ook, wat jij zegt, door mensen die zeggen, nou, breng mij maar een palletje in mijn woonwijk.
Ja.
Zet het maar onder de overkapping. Of we pakken het in de garage. En eigenlijk, ja, we lachen er wel om, maar is het best wel
triest.
Een trieste situatie. Vaak zijn dat mensen die op pensioenstal staan. Mm. Over het algemeen zijn dat dan boeren die gestopt zijn. Die hebben de ruimte, maar die hebben wel eigen weilanden. Die maken eigen hooi.
Ja.
En die zeggen dan, als je bij mij op pensioen komt staan, prima. Maar dan gebruik je ook mijn hooi.
Ja.
Wil je ander hooi? Ik heb wel plek, maar je mag die niet opslaan.
Mm.
En er zijn dus best wel gevallen die zeggen, of ja, mensen die zeggen van, god, dan laat het maar bij mij leveren. En dan stop ik het achter in de auto, in die verpakte zak van jullie.
Mm-hmm.
En dan stop ik het vervolgens in de boodschappentas.
Mm-hmm.
En dan loop ik naar mijn paard en dan kieper ik het snel om. En dan heeft hij toch gewoon nog net een beetje extra hooi met wat meer kwaliteit.
Nou, ik heb het gemerkt met de pensioenstal waar ik hiervoor heb gestaan. En laat ik vooropstellen dat ik daar fantastisch had. Ik heb daar echt bijna 8 jaar of zo met heel veel plezier en liefde gestaan. Maar daar voerden ze dus alleen maar voordroog. Want dat was inderdaad een oude boer. Dat was ooit in een koeienboerderij. Dat is al heel lang op zich wel. Pensioenstal was echt een serieuze pensioenstal met binnenbak, buitenbak, 80 paarden en zo. Maar zij deden zelf altijd het hooi maken. Oftewel voordroog maken. En alle paarden kregen dat. En Marley die had gewoon altijd diarree. Altijd. Dus ik zei altijd, ik was toen ook een stuk jonger en ik wist helemaal nog niet hoe slecht voordroog was. Dus ik zei altijd maar, hij heeft een soort chronisch diarree. Ik weet ook niet zo goed wat ik eraan kan doen. Je probeert af en toe wel eens iets met een supplement of zo. En toen verhuisden wij hierheen en toen wist ik ondertussen wel dat het veel beter was om gewoon hooi te voeren. En die diarree die verdween eigenlijk meteen. En daarna heb ik wel gehoord, via, dat er dus wel eens mensen naar die pensioenstal toe kwamen en vervolgens weer weggingen, omdat hun paard dus niet goed op dat hooi gingen. Maar ja, dan ga je maar weg. En nu zie ik wel eens voorbij komen op de social media van die pensioenstal, dat ze gewoon het voorste deel van de binnenbak, wat gewoon dus met steen onderlegd was, dat ze daar dus palen hooi hebben neergezet. Dus ik denk toch dat er een bepaalde vraag vanuit de pensioenklant is gekomen van, we willen echt heel graag hooi voeren. Anders gaan we weg bijvoorbeeld. Ik zeg, ik vul dat even zelf in. Maar ik zag daar dus paaltjes hooi staan. Dus toen dacht ik, wat goed dat ze dat ook zijn gaan doen en dat ze hebben ingezien of naar de klant hebben geluisterd, of eigenlijk naar de paarden hebben geluisterd, om dat dus aan te gaan bieden.
Ja, en dat is wel, begint ook wel steeds meer de trend te worden, dat mensen toch echt wel op zoek gaan naar goed ruwvoer. Want een paard is natuurlijk van origine een steppendier. Je moet toch echt wel 16 tot 18 uur per dag wat kunnen knabbelen, wat tot zich kunnen nemen. En dat is natuurlijk niet alleen belangrijk voor de spijsvertering, maar ook voor het welzijn. Hè? Ik bedoel, het mentale welzijn, dat is gewoon de natuurlijke behoefte die ze hebben.
Mm-hmm.
En op het moment dat je kuilvoer hebt, verpakt hooi, dat is ook een stuk zachter. Dus daar hebben ze ook veel minder structuur, minder vezels.
Mm-hmm.
En daarnaast is het zo, je hebt ook nog het droge stofgehalte in hooi en in kuilvoer, hoe je het wil zien. Zit een heel groot verschil in. Dus vaak denken mensen ook van, ik voer 10 kilo kuilvoer, dus dan moet ik ook 10 kilo hooi voeren als ik overstap. Maar dat is niet zo. Het droge stofgehalte van hooi is veel hoger. Dus ze hebben veel meer vezels die ze binnenkrijgen. Dus eigenlijk voer je minder van hooi dan dat je van kuilvoer voert. En dan zei ik het net eigenlijk niet helemaal goed. Je voert denk ik zo'n beetje, ligt ook aan hoe je voert. Maar 10 tot 12, 13 kilo per paard per dag op basis van 600 kilo aan hooi. Maar dat wil wel zeggen dat je van nat hooi, dus kuil of wat dan ook, veel meer moet voeren om ook aan het droge stofgehalte te komen. Dus ook om aan de vezels te komen.
Ja.
Dus als je dat dan door gaat rekenen, en vaak is het ook wel, de prijzen zijn overal anders. Bij de boer om de hoek is die anders dan bij ons of bij een andere fourragehandel. Maar het is wel eens leuk om er gewoon eens een keer te gaan zitten en voor jezelf die berekening te maken. En dan eens kijken van, maar wat ben ik dan nou eigenlijk echt onderaan de streep kwijt. Want vaak worden appels een beetje met peren vergeleken. En dan zeggen ze, bij jullie kost het zoveel. En die andere fourragehandelaren zijn ook allemaal zo duur. Maar als ik bij de boer om de hoek ga, dan heb ik voor 50 euro heb ik zo'n bal.
dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want ik hoor wel eens van, maar Venhorst is gewoon best wel duur. Is best wel prijzig. En voor een bundel, moet ik het goed zeggen, betaal je, als je er weer vanaf zoveel laat komen, 205.
Ja, maar dat ligt inderdaad aan het soort bundel.
Ja,
aan de nou,
voor mij dan de Duits kruidenhooi. Ja. En vanaf 6 bundels die je dan laat leveren. Dan is het soort van het goedkoopste, om het zo te zeggen. Zit je dan op €205 per bundel. Dus 400 kilo aan hooi. En je hoort
420.
Wel eens van...
20 kilo niet.
24. En dan hoor je wel eens van mensen die zeggen... ja, maar als ik het bij de boer haal, dan ben ik maar €60 kwijt. Of €150 of ergens daartussen.
Ja.
En dan denk ik, als dat fantastisch hooi is... dan denk ik dat je daar heel blij mee moet zijn.
Absoluut.
Maar ik heb ook toen ik hier kwam, heb ik hooi bij de boer gehaald. Ook €60. Ik moet zeggen, dat waren een van die bundels of... ja, balen eigenlijk, dat je dus die hele grote plakken hebt. Nou, mm-hmm. Dat wil ik nooit meer. Ik wil gewoon die kleine paaltjes hebben. En weet je, Marley die heeft altijd heel zijn leven op gras gestaan. Die heeft op voortdroog gestaan. Maar die werd er alleen moddervet van, maar verder. En de diarree, maar verder niks. En ik had hier dat hooi. En hij is voor het eerst hoefbevangen geraakt.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar... dan gaat er ook gewoon iets fout.
Ja.
En het vervelende vond ik toen, dat ik toen aan hem heb gevraagd, want hij stond er wel voor open, want het was gewoon een koeienboer die dat dan een beetje erbij deed. Van, mag ik dan zo'n test bij jou laten doen? Van Pavo, die deed volgens mij al die testen. En die test kwam inderdaad uit dat die suikers echt sky high waren. En toen zei hij dus, hij ging daar toen ook over nadenken, van als dat echt zo is, dan stond hij er wel echt wel voor open. En toen kreeg hij dus van een andere klant... die dus van dezelfde partij die ik had gekregen... die had dan ook een test laten doen. En die kwam er dus weer super gunstig uit. En dus hij zei ook van ja, maar ja, die zegt weer dit. Dus hij snapte het ook niet meer van ja, wat moet ik hier nou precies mee? En toen ondertussen was ik al over op jullie hooi. Dus dat is denk ik ook wel echt een heel moeilijk punt...
Ja,
ik
dat
zie,
klopt.
Jij hebt hier een mening over.
Ja, nee, ik heb hier zeker een mening over. En kijk, ik zeg niet dat analyseren slecht is. Want natuurlijk, handvatten zijn heel fijn en die heb je ook nodig.
Mm-hmm.
Maar het lastige is denk ik wel... we zijn ook een beetje de verbinding kwijt met onszelf. Ja, dat klinkt allemaal misschien een beetje wazig, maar ook met ons paard. In zoverre... vroeger, en dan heb ik het over in de beginjaren dat mijn ouders dit bedrijf startten of deze handel overnamen, was het eigenlijk zo, er werd nooit geanalyseerd, bestond helemaal niet. Er werd gewoon gevoerd en er werd met gezond boerenverstand, tussen haakjes, werd er naar het paard gekeken. En wat voer ik nou eigenlijk? En oh, hij valt in. Wat zouden we bij kunnen voeren? Oh, hij wordt te dik. Nou, hoe zouden we dat aan kunnen passen? En als ik het heb over, nou ja, goed... anno 2025, ik zeg wel eens gekscherend, er komt een goede analyse uit de bus en we hangen hem boven ons bed en we gaan samen slapen en kijken, oh, dit is wat ik mijn paard voer. ja, ergens wel, maar ergens ook niet. Hooi en hooi is niet hetzelfde. Maar een baalhooi, dan heb ik het even over een hele grote baalhooi, maar ook een bundel, is ook niet compleet hetzelfde. Het ene stuk groeit onder de bomenrand. Kijk, en als we kijken naar Duits kruidenhooi, het ene groeit een beetje onderaan de heuvel, het andere bovenaan de heuvel. Dus dat groeit wel op een iets andere manier, andere structuur. Hoeveel zonlicht heeft het gehad? Hoeveel regen heeft het gehad? Het heeft met heel veel dingen te maken. En er zijn natuurlijk twee manieren van analyseren. Je kunt ervoor kiezen om een quickscan te doen. Er zijn best wel veel brokkenleveranciers, noem ik het maar even heel breed begrip, die het aanbieden. Het voordeel daarvan is, je pakt een paar plukjes willekeurig, stopt ze in een zakje, je stuurt ze op en binnen 1 à 2 dagen heb je ook gewoon een analyse terug.
Mm-hmm.
Er is ook een andere manier van analyseren en dat is wat het laboratorium in Wageningen zelf ook doet. Die hebben ook monsternemers op de weg. Niet zoveel bij paardenhouders, maar voornamelijk ook bij koeienboeren om de maiskuil enzovoorts te bemonsteren of het ruwvoer. En die hebben zeg maar een gigantisch grote boormachine. Je hebt hem bij ons wel eens gezien.
Ja.
Met een hele lange buis eraan. En die hebben wij dus ook als enige ruwvoerhandelaar in Nederland, voor zover bij mij bekend. Waarmee op het moment dat als wij een monster daarmee nemen, dan gaan we aan de voorkant, aan de kopse kant van de baal staan. Dan boren we daarin. Maar je moet je eigenlijk even voorstellen, als je op een weiland, dan zie je zeg maar die hele lange banen aan hooi zie je bij elkaar liggen.
Mm-hmm.
Dat wordt samengeperst tot 1 baal. En als wij dan met die boor aan de voorkant, dus aan de, nou, we noemen dat de kopse kant van de baal, boren, dan boor je eigenlijk 20 meter hooi van wat op het land heeft gelegen. Hmm. Er komen allemaal hele kleine schijfjes komen er in die buis. Dat zijn eigenlijk al allemaal kleine vezeltjes. Nou ja, dat boren we van diverse balen, zeg maar. Zodat we ook een beetje een beeld hebben van het hooi wat op dat weiland lag. Dat gaat in een zakje. Gaat ook weer naar hetzelfde laboratorium. Alleen er wordt een andere test bij gedaan. Wel met dezelfde apparatuur. Dat is allebei met een NIRS-scanner. Op het moment dat jij een paar plukjes instuurt. En dan hoop ik altijd maar dat mensen echt hun best doen. En bewijs van 30 plukjes nemen. En dan van iedere bal een klein plukje. Want dan krijg je natuurlijk een zo, hoe zeg je dat, zuiver mogelijk beeld. Dat gaat zeg maar in een glazen pot. Dus die plukjes die je dan bijvoorbeeld zelf op kunt sturen. De NIS-scanner die draait daar omheen. Ik heb me dat, ben een keer in het laboratorium in Wageningen geweest. Heb het dat ook allemaal besproken van, hoe gaat dat nou in zijn werk? Maar goed, die NIS-scanner die draait om die glazen pot heen. En die scanner die ziet eigenlijk met infrarood alleen de stengeltjes die hij op dat moment ziet. Mm-hmm. En ik zeg altijd een beetje gekscherend, er zitten net alle suikerrijke of net alle suikerarme stengeltjes aan de buitenkant. Mm-hmm. Dan is dat jouw uitslag. Ja. Dan heb ik het vooral even om het suiker, over het suiker, omdat dat natuurlijk wel het voor veel mensen het belangrijkste is qua voedingswaarde. Sturen wij bijvoorbeeld met die professionele analyse, als we zeg maar professionele analyse aanvragen, dan gaat het ook naar het laboratorium. Dan wordt het eerst nog eens een keer verhit, het hooi. Want ze zeiden zo mooi daar in Wageningen van, als jij in de herfst in je auto zit en je voorruit zeg maar is beslagen, heb jij ook geen helder beeld. En in hooi, ondanks dat het droge stofgehalte heel hoog is, zit natuurlijk ook vocht. Dus dat wordt er eerst nog uitgehaald door verhitting. En vervolgens wordt het hooi dusdanig vermalen, dat het hele kleine vezeltjes zijn. Die gaan in diezelfde pot. Diezelfde scanner gaat daar omheen. Maar die scant al die kleine spikkeltjes. Mm-hmm. Al die kleine stukjes. Maar dat is de binnenkant van de stengel, de buitenkant van de stengel, enzovoorts. Dus dan heb je een veel beter beeld. Mm-hmm. En ook zelfs daar heb ik een kanttekening bij. We hebben ooit een keer een test gedaan bij een klant. En die zei, ik heb hier een analyse van jullie. Want het gebeurt ook nog wel eens. Hè. Dan verkopen wij dus een partij met een hele mooie analyse. Die is dan professioneel geboord en bemonsterd. En dan doen ze de quickscan. Dan komt er iets heel anders uit. Mm-hmm. En dan vaak wel in het negatieve. Want anders nemen ze natuurlijk ook geen contact op. En dan is het van, maar hoe zit dat dan precies? En dat was destijds ook een keer. En toen zijn we met die dame, hebben we ook gezegd van, goh, weet je, dan gaan we de boel eens onderzoeken. Hoe het dan precies zit. En toen zei ze, dan vraag ik een monsternemer van het laboratorium nodig ik uit. En jullie, met dezelfde bemonsteringsapparatuur. En ik heb het allemaal vastgelegd op beeld. Want soms denk je wel eens van, is het verhaal wel zo? maar die monsternemer, die boorde zeg maar in die bundel. En wij boorden daar nog geen centimeter naast. En er zat 2% verschil in de uitslag. Kijk, en dan kan je zeggen, als het 9% is, dat is fijn. Ja, als we het nog steeds over het suiker hebben, want veel mensen zoeken hooi onder de 10%. Mm-hmm. Maar als dat dan op vrijwel dezelfde plek een afwijking heeft van 2% en het zou 11% zijn, dan zegt iedereen, maar dat wil ik liever niet hebben.
Ja.
Dus het is en blijft een heel lastig, ongrijpbaar iets. Het dient wel echt als een mooi handvat. Maar ook in dit geval is het een beetje de vraag van, wat moeten we hier met z'n allen mee? En dat is ook wel wat ik zeg. Soms zijn we een beetje de verbinding met onszelf en het paard kwijt. Ik bedoel, we nemen heel veel aan van social media. Wat er geschreven wordt door anderen. Sommigen denken dat ze expert zijn. Sommigen zullen dat ook best zijn. Maar we varen vaak blind op de ervaring of op het verhaal van een ander. En dan denk ik, hoe fijn zou het zijn als we op stal komen en gewoon eventjes de drukte van de dag en het werk en alles. En wat moet ik morgen allemaal nog doen? Als thuis kom, moet ik de was nog aanzetten en de kinderen moeten nog naar bed. Dat we dat gewoon even achter ons kunnen laten en ook even kunnen afschakelen en zeggen, oké, ik ben nu bij de paarden. Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die dat wel kunnen. Maar dat je ook gewoon eens een keer gaat staan en naar je paard kijkt en denkt van, wat zie ik nou eigenlijk? En dat we wat meer op basis daarvan ook onze paarden gaan voeren. En dat je dan een week later of een paar dagen later weer eens gaat staan en weer gaat kijken en denkt, wat zie ik nu?
Ja.
En die feeling zijn we denk ik een beetje kwijt. Hè? Wat ik al zei, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden... was er niemand die om een analyse vroeg.
Mm.
En tuurlijk, het is een heel fijn handvat. Hè? En natuurlijk, je moet het ook een beetje met nuances nemen, denk ik. Hè? Naar aanleiding ook van het verhaal dat ik net vertelde. Ja, maar toch dat kijken, dat is wel iets...
Ja, ik denk dat een hoop mensen, die zijn gewoon een soort van hyper gefocust. En die zullen daar vast ook hun redenen mee hebben, omdat hun paard misschien daar gevoelig is ergens voor. En dan snap ik het allemaal wel. Maar ik heb een beetje hetzelfde met iedereen die tegenwoordig nu bijvoorbeeld zo'n Garmin horloge heeft of zo'n Apple Watch, die dan tegen je zegt, oh, je hebt een slaapscore van dit.
Ja.
En bijvoorbeeld Shorty heeft ook zo'n ding, omdat hij dan voor zijn hardlopen en zo heeft. En dan doet hij zo 's ochtends kijken, oh, ik kan slapen. Maar hij mag hopen voor hem. Hij doet er verder eens niks mee. Maar ik had het dus met een oud stagiair er laatst over. En die zei dus, ja, als mijn Apple Watch dus tegen mij zegt, je hebt een slechte slaapscore, dan gedraag ik me ook die dag erna. En toen dacht ik echt, sorry, maar dat vind ik echt zo'n bullshit.
Ja.
Je moet toch gewoon zelf voelen hoe je hebt geslapen en gewoon weer de dag gewoon weer proberen met frisse energie te gaan starten. Maakt niet uit hoe je geslapen hebt. Je hoeft je er niet naar te gedragen.
Nee, nou ja, ik denk wel dat er ergens iets in zit. Want ik was laatst 3 dagen na een evenement en daar was ook een breinexpert. En die vertelde inderdaad ook van hoe wij onbewust beïnvloed worden door heel veel dingen. En dan heel veel dingen is ook heel veel dingen. Want mm-hmm. er zijn tegenwoordig ook heel veel dingen om ons heen. Altijd een pingeltje, dan is er weer een mailtje, dan is er weer een appje, een dingetje.
Yeah.
We worden zo geleefd.
Mm-hmm.
En inderdaad, we zijn ook heel erg, hoe zeg je dat? We nemen ook steeds meer houvast aan dingen die ons voorgedragen worden. Dus bijvoorbeeld, er wordt wat gezegd op social media, of we zoeken wat op AI. En dat nemen we maar voor waarheid aan. Dat horloge wat jij net zei, oh ja, maar ik heb zo'n horloge en dat is daarvoor gemaakt. Dus ja, En dan denkt het brein of dat denkt jezelf misschien van, god ja, nee, nou ja, dan moet ik me daar wel naar gedragen, want ik wil een betere score of wat dan ook. Dus er zit denk ik veel meer achter. En dat is dus wat ik bedoel. We moeten misschien allemaal even een beetje terug naar de basis.
Even kalm aan dan, jongens.
Ja, nou ja, goed. Vooral met het paarden houden denk ik wel eens van... En wat jij net ook zegt, hè, daar heb je wel een heel goed punt. Want er zijn ook mensen met paarden die echt wel specifieke behoeften hebben. Of echt wel problemen waarvan je zegt, nou weet je, daar kan je niet gewoon
lukraak
je omdraaien en zeggen van, er is niks aan de hand.
Mm.
Dus dan snap ik ook wel dat er... Ja, dat je er alles aan doet om het zo goed mogelijk te doen.
Mm-hmm.
Maar ja, we krijgen ook wel eens... We hebben natuurlijk, we geven ook ruwvoeradvies telefonisch, maar ook per mail of app, maar net hoe je het hebben wil. En dan hadden we ook een keer een dame aan de telefoon en die zei, ja, nou ja, met het hoor, ik heb alles wel geprobeerd, maar niks werkt, niks wil. Van die niet en daar niet. En oké, en wat voel je dan verder nog? Nou, en toen kwam het. Wel 15 verschillende producten die allemaal in één paard gingen.
Mm-hmm.
Dat we zeiden van, misschien moet je eens kijken of je wat dingen überhaupt achterwege kan laten, wat kan minderen. En gewoon eens een goede basis ruwvoersoort gaat voeren. En het dan weer opbouwen. En dan kijken, wat is er echt nodig?
Mm-hmm.
En dat is ook wel een beetje, heb ik altijd het lastig gevonden. En dat is wel gewoon een heel eerlijk iets. Je hebt natuurlijk brokkenleveranciers enzovoorts, of van supplementen of wat dan ook. Die hebben producten die in een potje gaan of in een zakje gaan. Die stoppen daar of die plakken daar een heel mooi label op. Hè, vol met marketing en kleuren en aantrekkingskracht. En die zeggen dan, koop dit. Dus ik snap het ook wel, hè, dat mensen dat... nou ja, goed, hè, er zit natuurlijk een boodschap achter. Mm. Dat mensen dat graag kopen. Maar die simpele groene baal hooi,
waar
alleen een labeltje aan zit van wat voor soort het is, tenminste bij ons dan, en waar het vandaan komt. Ja, dat is natuurlijk niet sexy. Het is geen sexy product.
Mm.
Dus het is, ja, dat is altijd wel een beetje een lastig iets.
Ja, voor
dat
jullie gewoon... is je marketing heel moeilijk om te doen.
Ja, want ik bedoel, kijk, jij hebt natuurlijk ook met je kleding. Je kan iedere keer weer een andere kleur kleding laten zien, of een ander dekje, of wat dan ook. En dat geldt met rijbroeken, maar ook met supplementen of wat dan ook. Of je staat weer op een andere plek met het product. En bij ons is het altijd diezelfde baal hooi. Dus, en dat is in principe niet erg. Maar het gaat me er meer om dat het soms een beetje onderschat wordt wat het belang is van goed ruwvoer.
Mm-hmm.
En hoe mensen daarnaar kijken.
Ja, jullie doen wel natuurlijk die gekleurde touwtjes. Dus één oranje touwtje en één blauw touwtje. Ja. En in principe, als je dat ziet, dan weet je dat het een Van Horst baal is.
Ja. Klopt.
Maar dat is ook het minimale wat jullie in principe kunnen doen.
Ja, dat is het minimale wat we kunnen doen. En we hebben wel natuurlijk ook labeltjes aan de bundels. Dat je ook gewoon kan zien, heb ik nou kruiden of weide ontvangen of een ander product.
Mm-hmm.
Dat is het enige wat we kunnen doen. Want we verpakken geen hooi. We willen er geen plastic omheen.
Ja,
behalve dan die zakken natuurlijk.
Ja.
Dus ja. Dus dat is best wel een dingetje.
Ja, dat snap ik. En het scheelt gelukkig wel dat hooi in principe heb je dat nodig. Als ik kijk bijvoorbeeld een nieuw dekje of een nieuwe rijbroek, dat is leuk. Maar je hebt het niet nodig vaak, tenzij je misschien helemaal niks hebt. Ja. Of iets is kapot gegaan. Maar het scheelt wel dat hooi in principe, daar gaat inderdaad een x-aantal kilo per paard doorheen, zeker in de winter. Dus mensen zijn verplicht om hooi aan te schaffen. Mm-hmm. Wat maakt Vanhorst misschien dan versus de concurrenten in Nederland? Nou, waarvan jij denkt, nou, dat doen wij beter of dat doen we anders of daarom moet iemand bij ons zitten.
Oeh. Nee, nou ja, goed. Wij staan wel echt achter ons product. Het is een blijvend natuurproduct dat we natuurlijk eerder ook al besproken hebben. Dus we kunnen ook niet altijd helemaal inkijken. Maar we proberen wel waar mogelijk, hè, mocht het een keer niet goed zijn, trek aan de bel. Dat is ook echt de boodschap. Hè. Mocht je luisteren en denken van, nou, ik heb een keer wat gehad, ik was niet tevreden. Trek aan de bel, want wij verkopen op jaarbasis minimaal 300.000 kleine baaltjes die allemaal vanuit onze eigen productie rollen. Ja, er zal best eens een keer, hebben we het laatst ook over gehad toen je bij ons was, iets tussen zitten wat iets minder is of niet naar wens is of niet goed is. Trek aan de bel en dan kunnen we ook altijd kijken voor een passende oplossing. Mm-hmm. En dat is het jammer, soms hoor je niks en dan lees je vervolgens ergens wel iets. En dan denk ik, had maar aan de bel getrokken. Dan proberen we altijd een passende oplossing te bieden. Mm-hmm. Dus dat is iets wat we wel doen. Want dan hoor je ook wel eens, oh, komen jullie het omruilen? Of is er een oplossing? Ik had altijd hooi van de boer om de hoek. En die zei dan, ja, je ziet maar wat je doet met die bal. Je hebt hem toch gekocht? Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel een beetje kort door de bocht. Mm-hmm. En je betaalt bij ons wat meer. Maar dan mag je aan de andere kant ook de service verwachten. Ja. En daarnaast is het zo, wij werken natuurlijk al meer dan 30 jaar samen met de ons geselecteerde leveranciers in Duitsland. We bezoeken ze ook op regelmatige basis. Dus het is niet zo dat alles maar gewoon bij ons geleverd wordt en omgepakt wordt of doorgeleverd wordt. Dus we zijn daar wel alert op. Mm-hmm. En daar gaat natuurlijk ook best wel wat tijd in zitten.
Ja.
En het andere wat wij natuurlijk doen is het ontstoffen van het hooi. We zijn van de zomer overgegaan op een nieuw productieproces. Waarbij we dus nog wat meer stof, maar ook schimmelsporen en dergelijke eruit kunnen halen. En dan blijft het nog altijd wel lastig, hè? Want je had laatst ook een keer een partij, daar zat wat meer stof in. Over het algemeen gaat het altijd wel goed. Maar we krijgen ook wel eens partijen hooi binnen. Dat kan je naar buiten kan niet zien, maar die zijn dan wat stoffiger van zichzelf. En op het moment dat die bij ons door de productie gaan, en die productielijn, die zuigt altijd even krachtig af. Dat is gewoon de hardste stand, zeg maar. Mm. En dan zit er meer in. Ja, dan zul je altijd ook nog wat meer, zal er meer achterblijven in het hooi. Mm-hmm. Dus maar mocht dat extreem zijn, dan kijken we daar ook altijd naar. Mm-hmm. Maar dat is wel ook een groot voordeel. We hebben gewoon de productie van die kleine pakjes in eigen beheer. En wij zien dus ook al het hooi wat binnenkomt. Wij doen kwaliteitscontroles daarop voor zover mogelijk. Voordat het zeg maar in de productie gaat of in het productieproces. En vervolgens komen die bundels er dan weer uit. En dan heb je bij ons de keuze uit de bundels. De 21 kleine pakjes in een grote baal. Of gewoon een grote baal. Mm-hmm. Ja.
En dat is dus, want eerst was het tot 70% ontstoft, maar tegenwoordig is het dus tot 90%.
Ja, en dan ontstoft. Is het inderdaad dus die tot 90%, want dat is een beetje de marge die je toch wel hebt met de ene partij stoffiger dan de andere partij. Mm-hmm. En hooi krijg je nooit stofvrij. Mm-hmm. Ik bedoel, als je kuilvoer hebt, dan zeggen mensen wel eens, ja, er zit geen stof in. Maar kuilvoer is van zichzelf een stuk vochtiger. Mm-hmm. En vocht bindt stof.
Ja.
Dus dan krijgen ze het wel binnen, maar is het niet dusdanig droog dat ze er bijvoorbeeld een hoesbui van krijgen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar goed, helemaal stofvrij krijg je hooi nooit.
Nee.
En dat heeft ook mee te maken. Het is ook niet altijd stof wat je aantreft in het hooi. Dat je denkt, oh, nou, ik heb hier stof in het hooi. Als je dan goed kijkt, het is zeg maar geen grijs of bruin stof. Het zijn echt die hele kleine groene vezeltjes, zeg maar echt van het blad van het hooi. Mm-hmm. Wat dan vaak gezien wordt als stof. Maar ja, goed, door het ompersen van grote ronde balen naar kleine baaltjes, dan snijden we het natuurlijk nog een keer in die kleine plakjes. Mm-hmm. Om de kleine baaltjes van te maken. En hou je altijd wel met het snijden dat je toch wel wat, ook stuk snijdt.
Ja.
En daardoor lijkt het soms dat er stof in zit.
Ja, ja. Nou, ik ben tot nu toe in ieder geval erg tevreden, want Marley heeft officieel astma bij de dierenarts vastgesteld. En daar ben ik toen achtergekomen omdat hij altijd als we gewoon een drafje deden inzetten, gewoon eerst even een paar keer moest hoesten. En ik dacht ook, ja, een soort opstartkuchje noem je het dan. Tot ik op een gegeven moment bij een dierenarts op Instagram had gezien dat dat niet hoort. Dat een paard niet hoort te hoesten. En ik ook een keer had het wel buitenrit waren. En toen was hij wel heel erg aan het hoesten. En toen dacht ik echt, wat gebeurt hier? Toen ben ik ook echt, heb ik de dierenarts meteen gebeld. Ik dacht, wat gebeurt hier? Want hoor letterlijk wat mijn paard aan het doen is. Ben ik omgekeerd en terug naar huis gaan. En toen hebben we dus zo'n longscopie volgens mij dan gemaakt. Mm-hmm. En daar, nou, dat zag je al van alles zitten. Dat hij dus in ieder geval diagnose equine astma kreeg. Toen ben ik jullie ontstofte hooi gaan voeren. En hij heeft ongeveer dus tot de dag van vandaag nooit meer gehoest. En dan, daar ben ik heel blij mee. Want ik zit in zo'n groepsapp met astma paarden. Mm-hmm. Die heet Astmaatjes.
En, toepasselijk.
Ja, en als ik dan zie wat mensen... En laat ik even vooropstellen dat je binnen astma echt heel veel gradaties hebt. En je hebt paarden die er helemaal heel weinig last van hebben. En paarden die er letterlijk aan ingeslapen moeten worden. Maar als ik zie wat mensen moeten doen, inderdaad qua hooiweken, qua hooistomen, met zo'n flexinep, nou echt hele trajecten ingaan met die paarden, dat ik denk, oké, ik ben echt heel blij dat Marley het niet zo heftig heeft. Maar ik ben ook heel blij met het management wat ik hem kan bieden. Hij staat altijd buiten. Ik merkte het vroeger ook al, daarom stond hij nooit... ik zei altijd dat hij een allergie voor stro had, omdat ik toen nog niet wist dat hij eigenlijk astma had. Maar hij heeft echt al wel van jongs af aan, als hij op een stroostal staat, dat hij dan meer aan het hoesten was. En je zag ook elke keer in de winter dat het dan weer erger werd. Want ja, dan stond hij natuurlijk weer meer op stal. En op een gegeven moment kon ik dus bij mijn oude pensionstal op vlas gaan. Nou, dan merkte hij dat in ieder geval heel veel hielp. En ik weet dan, als ik dan bijvoorbeeld naar Horse Event ga, daar is in principe de bodembedekking stro. Nou, dan was hij weer aan het hoesten. Dus ik elke keer zelf vlas of zaagsel om meenemen daarheen, dat het paard maar niet ging hoesten. En uiteindelijk wist ik dus, oké, hij heeft echt astma, dus ik moet daar gewoon op letten. Dus ja, nu staat hij dag en dag buiten, heeft hij nergens last van. En geef ik dat hooi en de andere paarden ook. En ja, tuurlijk, je hoort echt eens in de zoveel maanden een keer een paard hoesten. Maar dat denk ik, ja, dat moet ook een keer kunnen natuurlijk.
Ja.
We moeten niet gelijk helemaal in paniek raken. Maar dat heeft Marley in ieder geval weer geholpen. En dan kom ik gelijk op het volgende onderwerp. Want ik zocht op een gegeven moment een bodembedekking. En ik had eerst in mijn inloopstal had ik zand gedaan. Nou, dat is echt afschuwelijk. Want als je paard daarop gaat plassen en het regent naar binnen, dat stonk op een gegeven moment. Dus dat heb ik er allemaal uit laten scheppen. Toen had ik gewoon niks. Gewoon beton. En toen dacht ik, ja, op zich werkt dit. Maar ja, ze gingen er nog steeds op plassen. Dus je kreeg al die kringen. En dat betekent dat ze nooit echt droog zouden kunnen liggen, rollen als ze dat willen. En het zou bijvoorbeeld buiten heel veel regenen. Dus ik dacht, ja, ga ik dan stro erin gooien? Nee, dat kan niet, want ik kan maar niet tegen. Ga ik dan 50 vierkante meter met vlas doen? Ja, dan...
Is ook niet te doen.
Dan blijf ik bezig met scheppen, denk ik. Tot op een dag. Ik weet eigenlijk niet meer of jullie er nou zelf mee kwamen of dat ik het bij iemand voorbij heb zien komen. Dat jullie dus de biowaldbodem naar Nederland hadden gehaald. Want het is van origine een Duits product ook weer, toch?
Ja, van helemaal origine is het zeg maar een Zwitsers product. Dus okay. Daar is het ontwikkeld. En het was in Duitsland is het na 2 jaar ook volledig uitgerold. En hij is het ook echt een gigantisch groot concept.
Mm-hmm.
En inmiddels, dan moet ik even goed nadenken, doen we dit al bijna weer 3 jaar, denk ik.
Mm-hmm.
Begin volgend jaar. Dat wij exclusief dealer zijn van de biowaldbodem in de Benelux. Ik denk dat ik het misschien maar even kort uit moet leggen. Hè? Want ik denk dat niet iedereen weet wat het is. Nou, biowaldbodem is een mengsel van compost en houtsnippers, wat homogeen wordt gemengd.
En, wat betekent homogeen?
Homogeen is dat het echt goed met elkaar gemengd is. Dus niet met een beetje gehusteld, maar volledig met elkaar is opgemengd.
Mm-hmm.
Het is een mengsel van compost en houtsnippers. En door natuurlijke verhitting komen er actieve micro-organismen in het product. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een big pack ontvangt, of dat je het in de stal laat leveren, bijvoorbeeld een hele grote aantal, kan ook losgestort, zul je altijd merken dat de bodem helemaal gaat dampen. Misschien weet je dat nog van de eerste keer. Maar dat komt in die zak, of in die vrachtwagen, als je echt een vracht losgestort bestelt, is het zo verschrikkelijk heet. Kan niks meer gebeuren, maar
ontploft straks alles. Ja. Overal biowaldbodem.
Ja, maar die actieve micro-organismen die leven daar ook in. Dus het is ook nooit de bedoeling om zo'n big pack bijvoorbeeld af te sluiten. Als je denkt, ja, ik kan hem niet kwijt. Ik zet hem buiten neer en ik dek hem af. Nou, dan verstikt het dus gewoon.
Mm-hmm.
En die actieve micro-organismen zorgen er eigenlijk voor dat op het moment dat het paard op de bodem plast, zakt het verder de bodem in. Want bij een stal boven de 10 vierkante meter kan je 20 centimeter instrooien en daaronder 25 centimeter. Mm-hmm. Dus het is echt wel een dikke laag. Dan heb je de bovenste 3 centimeter, dat is eigenlijk de drainagelaag. Dus daar gaat de urine in en de verdamping, hè, de warmte van de urine gaat er weer uit. En in de middelste laag, daar gebeurt het eigenlijk. Daar zitten die actieve micro-organismen die ervoor zorgen dat de bodem continu zichzelf regenereert. Dus de urine komt erin. Nou ja, goed, dat is ammoniak. Dan weten we allemaal dat dat heel onprettig ruikt. Mm. Dat gaat in die bodem. Dat ruik je dus ook niet meer. Die actieve micro-organismen zorgen ervoor dat het pH neutraal gemaakt wordt. Hè, geurloos. En het fijne daarvan is, ze plassen dus in de bodem. En normaal met stro of andere producten blijft het natuurlijk een beetje in het product hangen. En staan ze met hun hoeven in hun eigen urine. Sommige hoeven kun je ook gewoon zien, de hoefkwaliteit die dan achteruit gaat. Mm-hmm. Vervolgens is het zo, die bodem regenereert zich keer op keer op keer op keer. Het is wel belangrijk dat er een goede doorstroom van lucht is. Dus zoals bij jou, hè, heb je de inloopstal. Nou ja, goed, super grote gaten. Waar ze bij
iets te veel heen kunnen. Dus, de opening zit op de verkeerde kant. Dus ik heb iets te veel instroom van lucht.
Ja, maar goed, het droogt daardoor wel makkelijker. Ja. Wat bijvoorbeeld wel een kenmerk is, zoals nu in het najaar, dan is de luchtvochtigheid natuurlijk buiten ook een stuk hoger.
Ja, en bij mij regent het dus naar binnen.
Ja, maar dat is niet erg.
Nou, ik merk wel op een gegeven moment, toen met die 2 winters geleden, ja. Toen was het natuurlijk zo'n gigantisch nat najaar. Mm-hmm. Toen werd hij niet meer droog.
Nee, maar dat hij wordt dan misschien niet meer droog, omdat het continu op dezelfde plek inregent.
Ja, precies.
Maar het doet niet af aan de kwaliteit van de bodem.
Precies, nee.
En ze zullen daar dan ongetwijfeld ook niet rustig gaan staan plassen als het vaak daar slecht weer is.
Mm.
Maar op het moment dat er regenwater of gewoon water van het drinkbakken inkomt, is niet dat de bodem verzadigd raakt.
Nee.
Hij kan echt alleen verzadigd raken op het moment, wat ook wel eens gebeurt, is dat een paard eigenlijk vrijwel altijd op dezelfde plek plast.
Mm-hmm.
Dan zul je wel zien dat je wat meer onderhoud hebt aan die bodem. Dan is het de bedoeling dat je, is überhaupt de bedoeling, als de plekken waar ze plassen te nat worden, dat je daar wat wegschept, ongeveer 10 centimeter, op basis van een bodem van, 20 centimeter. Dat leg je aan de zijkant te drogen en dan pak je een ander droogdeel uit de stal om dat gat mee op te vullen.
Mm.
Want zo heeft het paard dan iedere keer, help je eigenlijk die bodem te regenereren. Want als hij te intensief gebruikt wordt op één plek, ja, dan redt hij dat niet om zelf iedere keer weer droog te worden.
Mm-hmm.
En verder is het nog heel mooi van dit concept, dat je eigenlijk alleen maar de mest eraf hoeft te halen. Dus misschien dat je dat zelf ook wel kan beamen.
Ik vind dit toch fantastisch, jongens.
Je gaat met de kruiwagen naar je stal of naar meerdere stallen. Ik zeg maar even, je hebt 10 stallen en je gaat al die stallen gewoon langs met één kruiwagen.
Ja.
En je hebt alleen maar mestballen.
Mm.
En vervolgens ga je al die 10 stallen met één kruiwagen met nieuwe biowatborden langs. En we hebben dan zo'n hoogtemeter.
Mm.
Gooi vooral ook niet te veel biowatborden in je stal, hè, op gevoel. Terwijl het misschien niet nodig is. Dus we hebben dan die hoogtemeter. Kun je gewoon prikken. Mm. Zit er genoeg in? Gooi je er niks bij? Zakt die wat? Dan is het de bedoeling dat je er wat bij gooit. Maar dat is zo, hoe zeg je dat, prettig. Dat je dan gewoon met één kruiwagen weer langs al die stallen kunt. En dan, oké, hoeft niks in. Daar moet wel een beetje in. Nou ja, dan ben je klaar.
Ik hoor wel eens van mensen dat ze dan zeggen, oké, ik zit te twijfelen over die biowaldbodem. Mm. Maar kostentechnisch maakt het eigenlijk niet uit of ze nou bijvoorbeeld de biowaldbodem kopen of hun andere bodembedekking die ze al altijd hebben. En dan denk ik, weet je, voor mij maakt het uit dat ik er echt zoveel minder werk aan heb. Want het is letterlijk, nu heb ik natuurlijk geen stallen, dus dat is heel iets anders dan iemand die wel misschien dan stallen heeft. En natuurlijk afhankelijk met hoe lang je paard dan weer binnen staat. Maar ik hoef letterlijk alleen de mest van de bodem af te halen. Wij doen dat 2 keer per dag. Eén keer, we hebben gewoon een schema dat iedereen 1 keer per week minimaal uitmest. En dan neem je dus alles op de trek mee en dat is alles wat in de inloopstal ligt. En 's avonds als ik de paarden ga voeren, alles wat dan ook nog op de bodem ligt, dat schep ik ook nog eventjes weg. Zodat, kijk, uiteindelijk, die mest kan daar prima liggen. Alleen als die paarden toevallig heel de avond in die inloopstal willen gaan lopen, dan lopen ze alles er doorheen.
Ja.
En dat vind ik heel irritant.
Ja, ja.
Dus ik haal gewoon op een gegeven moment dan die mest dus 2 keer per dag weg. Ben je zo mee klaar. Dus qua werk is het echt super weinig. En ik doe heel lang met mijn mesthoop.
Ja.
Want ik hoef alleen maar de pure mest op mijn mesthoop te liggen. En af en toe natuurlijk wat oud hooi, wat vertrapt is of zo. Maar ik heb geen stro, geen vlas, geen andere dingen. Waardoor, dat zijn vaak de vulmiddelen van je mesthoop. En weet je, op de pensionstal waar ik stond, had altijd gezegd, een mesthoop van 20, 30 meter diep en 10 meter breed. En muren hoog, weet je wel. Nou, die konden daar vrij lang mee doen. En dat ging dan allemaal weer over het eigen land natuurlijk heen. Ja, ik heb een meststok van 6 meter diep en 3 meter breed en 1,5 hoog. Dus ik doe daar met 4 paarden 3 maanden mee of zo. Laat staan, als ik daar dus allemaal stroten zou hebben, dan zou ik daar misschien maar een paar weken mee doen.
Ja.
En je mestafvoer, tenminste sommige mensen hebben misschien met een boer een dealtje dat de boer gratis het komt ophalen, omdat hij het graag wil gebruiken. Dat heb ik niet. Ik moet het gewoon op laten halen en daar betaal ik gewoon elke keer tussen de 300 en 400 euro voor. Dus ja, dat scheelt mij een hoop geld als ik maar 1 keer in de 3 maanden dat hoef te doen, versus dat ik dat elke zoveel weken moet doen. Dus ook daar bespaar je daar wel weer geld in.
Ja.
Maar eigenlijk vooral mijn tijd is het waard.
Ja, ja. Maar wat je net zegt, hè, dat mensen zeggen van het bespaart niet zoveel ten opzichte van de traditionele producten. Dus vlas, hout, vezel en stro. Even dan die drie genomen. Maar ook dan is het weer een beetje appels met peren vergelijken. Het is hetzelfde als met het hooi. Mocht je dat echt voor jezelf willen weten, werk het eens een keer uit. Ga er eens een keer voor zitten. Want wat jij dus nu ook benoemt, het is tijd die je bespaart. Nou ja, goed, voor sommige mensen is tijd geld waard. Als je in die tijd andere dingen kunt doen die je meer opbrengen. Maar inderdaad, wat je ook zegt met die meststop, veel mensen kunnen het wel bij de boer om de hoek kwijt of wat dan ook. Maar als jij wel die afvoerkosten hebt. En wat ik dan, wat je net ook benoemd van jouw pensionstal, die konden dat op eigen land kwijt. Maar hoe vaak zie je niet een mesthoop bij een paardenstal of wat dan ook? En dat je denkt, oh, wat ligt er nog een mooi goudgeel stro tussen. Mm. Je verspilt gewoon, aan de voorkant betaal je het product en je verspilt het gewoon vervolgens weer aan de achterkant, want het gaat weg.
Ja.
Het is veel minder makkelijk uit te zeven, zeg maar. Mm. Dus je gooit relatief veel goed product weg.
Ja, voor op grote stallen hoor je natuurlijk wel eens dat ze dan bijvoorbeeld elke dag de drollen eruit halen en een beetje bijstrooien. En één keer per week halen ze hem helemaal leeg.
Ja.
Maar daar zit dan toch partij nog goed stro tussen dan.
Ja.
Maar het is sneller om machinaal al die stallen leeg te trekken dan dat jij handmatig het goede stro van het oude stro gaat scheiden. Dus dan is het inderdaad ook weer, tijd is geld. Ja, het gaat sneller,
maar je
gooit wel heel veel goed weg, waardoor je eigenlijk, als je het minder snel zou doen, misschien weer meer geld zou kunnen besparen. Dus dat is inderdaad dan weer een afweging.
Ja, en zeker ook als je naar stro kijkt, als je naar jaren geleden kijkt, dan heb ik het zeggen 5-6 jaar geleden. Als je kijkt wat de stroprijs toen was en wat die nu is, nou ja, weet je, dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Dat is gewoon niet grappig meer.
Mm-hmm.
Maar goed, het ene jaar wat meer stro aan, hoe zeg je dat, gezaaid, het andere jaar minder. Dan heb je ook nog bijvoorbeeld bepaalde jaren, ik heb uit mijn hoofd 2 jaar geleden, nou ja, goed, alles verregend. Dat er gewoon bijna geen stro te krijgen is. Dus dat is ook wel een beetje dat we op een gegeven moment op zoek zijn gegaan naar een alternatief voor de bekende bodembedekking producten. Maar dan toch ook te kijken van een stukje paardenwelzijn, maar ook een stukje duurzaamheid. Mm-hmm. Paardenwelzijn hebben we het natuurlijk net al wel over gehad. Dat ze niet met hun hoef in de eigen urine staan. Maar ook het bindstof. Omdat de bodem altijd een beetje licht vochtig is. Dus ook voor paarden met astma is het natuurlijk, ook in jouw geval heel prettig. Maar als je kijkt naar duurzaamheid, het is dus een product. Dat strooi je 1 keer in je stal. Bij jou ligt hij natuurlijk ook al een hele tijd erin.
Ja.
En in principe, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, ga na 1 jaar of 1,5 jaar, ligt een beetje aan, ga je een deel van de bodem vervangen. Dus dat komt er dan ook nog eens bij als je dan zo'n berekening voor jezelf maakt. Het is niet dat je altijd die stal maar weer leeg moet trekken. Stel je voor jezelf een deelsanering uitvoeren. Ik zeg even voor het gemak na 1 jaar. En je hebt een stal van 12 vierkante meter. Dan is het de bedoeling, in het midden loopt je paard, ligt je paard. Nou, dan wordt het allemaal goed aangedrukt. Dat je al het goede wat je bovenop onderhouden hebt vanuit het midden naar de zijkanten trekt. Dan kom je in het midden, onderin kom je een haddenkoek tegen.
Mm.
En bij een stal van 12 vierkante meter zijn dat maar 5 kruiwagens met reststroom die je hebt. Dus naast die drollen die je iedere dag super fijne weg kunt scheppen, heb je dus maar 5 kruiwagens met reststroom. En die reststroom is niet iets wat je op de mesthoop hoeft te gooien. Dat is volledig gecomposteerd onderin je stal. Normaal gebeurt het natuurlijk op de mesthoop, maar dat gebeurt nu onderin je stal.
Mm-hmm.
En doordat het pH-neutraal is, die ammoniak is eruit, is het dus ook gewoon, hoe zeg je dat? Is het geen zure voeding voor je bodem. Dus je kunt het gewoon op je eigen paardenweide gebruiken. In de moestuin, bij de rozenstruiken, tussen de bomen, whatever.
Mm-hmm.
Dus daar ben je best wel flexibel mee. Het is een product, dat brengen we op je terrein, of bij je stal, of maar net hoe je het wil zien. En het hoeft er in principe niet meer vanaf.
Ja.
Dus het hoeft in principe niet opgehaald te worden. En wat een ander groot voordeel is, op het moment dat jij alleen maar mestballen op je composthoop hebt, composteert het veel sneller dan dat het gemengd is met vlas of stro of wat dan ook.
Ja.
Dus die mesthoop die slinkt van zichzelf ook al een beetje.
Mm-hmm.
Dus dat, en als jij dan net opnoemde, zei je volgens mij 300-400 euro.
Ja.
Dan tel uit je winst.
Ja, dat tikt wel aan inderdaad.
Ja, naast dat het prettig is wat je zegt, hè, qua tijd. Maar dus het is best wel een product
ik vind gewoon,
wat duurzaam is.
Niet alleen hè, tijd is geld, bladibla. Maar ik vind, dat zie ik ook bij veel vriendinnen die dan op een gegeven moment dan de paarden bijvoorbeeld aan huis krijgen. Dat paarden houden en paarden trainen worden twee aparte hobby's. En ik zie veel die dan bezig zijn met het paarden houden. Dus de hooinetten vullen, het uitmesten, et cetera. En dan dus geen tijd of energie meer over hebben om dus dan nog ook iets met hun paard te gaan doen.
Mm-hmm.
En dat vind ik gewoon zonde. Kijk, in principe als jouw paard gewoon zijn ruwvoer heeft, vers water heeft, goede bodem en zijn vriendjes, dan komt hij in de basis niks tekort. Maar meestal vindt het paard het zelf ook wel leuk om iets te doen. Vaak heb je het paard gekocht om er iets mee te doen. En dat vind ik gewoon heel zonde als mensen dan zeggen, ja, daar heb ik eigenlijk, kom ik daar qua tijd niet meer echt aan toe. En dan denk ik, ja, maar dan moet je gewoon logistieker alles gaan indelen. Kijk, dan moet je bijvoorbeeld zo'n arbeidsintensieve of niet arbeidsintensieve bodem gaan nemen. Dan moet je
je hooi thuis laten leven.
Ja,
niet
precies.
Gaan halen op zaterdag.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld een elektrische kruiwagen.
Yeah.
Ja, dat kon, niemand vindt het bij ons nu op stal nog erg om uit te mesten. Omdat het gewoon niet zwaar is. Dat ding doet het werk. Je moet hem nog wel voort natuurlijk, maar dat gaat met een knopje. Je moet nog wel zelf uitmesten. Maar je hoeft niet meer zo'n loodzware kruiwagen door het zand heen te duwen. En dat zijn gewoon allemaal dingen dat ik altijd denk, je moet het jezelf ook een beetje makkelijk maken, ja, zodat je nog tijd overhoudt voor de andere dingen. Wij hebben bijvoorbeeld ook een automatische vlotter op de waterbak. Dat ik denk, ja, iedereen die maar met die emmers aan het sjouwen is en zo, kom op, leg even een keer een slang en je bent klaar. Dus voor mij zijn de dingen zoals de bodem die daar wel echt aan bijdragen.
Ja. Ja, en dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Dat is natuurlijk wat ik straks ook al een keer benoemde. We zijn ook gewoon heel druk tegenwoordig met allerlei verplichtingen. Niet alleen werk, maar ook sociaal enzovoorts. We willen van alles. Soms is het ook goed om te kijken, waar kan ik kleine investeringen maken? Het hoeft niet altijd duur te zijn. Hè? Ik kan me voorstellen, zo'n vlotte kan ook niet de wereld kosten.
Nee, 2 tientjes of zo.
Ja, nou ja, maar ik bedoel dat je daardoor dingen makkelijker maakt. En het moet allemaal wel even gekocht worden. En het moet wel even gebeuren. Het moet geïnstalleerd worden. Ja, maar zo kan je wel kijken van hoe kan ik het voor mezelf makkelijker maken. En hou ik inderdaad meer tijd over om echt met mijn paard bezig te zijn. En ook te kijken, hè, naar mijn paard van hoe staat hij erbij, hoe doet hij het.
Ja.
En dat is wel een heel belangrijk iets. Dan nog weer terugkomende op die analyse. Kijk, een analyse is natuurlijk een heel mooi handvat ook bij het uitkiezen van ruwvoer. Maar ja, goede analyse zegt pas iets als je begrijpt wat je paard echt nodig heeft.
Mm.
Dus dat is natuurlijk wel een dingetje.
Ja, soms wel eens moeilijk als je 4 paarden bij elkaar opstaan die eigenlijk allemaal andere voedingsbehoeftes hebben.
Ja, ja, nee, goed. En dat is ook wel zo'n analyse. Kijk, er zijn een aantal bedrijven die dat dan aanbieden. En dan heb je tegenwoordig dat je digitaal kan zeggen, mijn paard is drachtig of te dik of te dun. Of dan kan je de knopjes kan je verzetten door aan te geven wat voor een soort paard je hebt of in welke fase het zit. En of het hooi is of kuil. Maar dan nog kun je zeggen, ik heb een drachtig paard, drachtige merrie, en ik heb hooi. En dan komt er wat uit en ook een advies. Maar dat is een heel algemeen advies.
Mm-hmm.
Want mensen zijn ook niet hetzelfde. Dan kunnen ze misschien wel hetzelfde gewicht hebben en hetzelfde eten. Maar het kan bij iedereen weer anders zijn uitwerking hebben. Dus dat is wel iets, nou ja, goed, wat heel belangrijk is om naar te kijken.
Ja, de een die is zwanger en die krijgt geen hap door zijn keel en die spuugt alles weer uit.
Ja.
En de andere is zwanger en die heeft cravings. En,
daarom. Dus
je weet het niet.
Geen mens is hetzelfde, maar dat geldt voor dieren. En in dit geval voor paarden natuurlijk net zo goed.
Mm-hmm.
En daarom is het eigenlijk zo dat we binnenkort ook nog een kennisboost gaan lanceren. En die heet heel mooi analyseren kun je leren.
Oké. Okay.
En dan is ook dat we nog weer wat dieper ingaan op dit onderwerp om toch wat meer uitleg te kunnen geven. Wat is nou het verschil tussen die analyses? Hoe kan je nou zelf je paard analyseren door ernaar te kijken? Hè, door wat meer op je gut feeling te vertrouwen. Dus echt dat we de analyses een beetje aan de kant schuiven en toch wat meer gaan kijken van hoe kan ik nou bekijken hoe mijn paard zich voelt. Of die aankomt, of die afvalt.
Mm-hmm.
Nou ja, goed. dat is iets waar we binnenkort...
Leuk.
Wat we binnenkort gaan lanceren.
Ja, ben benieuwd.
En er komt ook een wachtlijst voor waar mensen zich voor in kunnen schrijven. Dus ja.
Helemaal druk.
Ja, zeker. Dus als mensen daar wat meer over willen weten, schrijf je vooral in.
Als we dan de hooibaal niet meer sexy kunnen maken, dan gaan we maar iets eromheen.
Ja, goed. Ik denk, kijk, tuurlijk, wij hebben ook niet alle kennis in pacht. En dat geldt denk ik voor iedereen. Tuurlijk, je hebt experts op bepaalde gebieden. En wij weten gewoon heel veel van ruwvoer, hè, ook in de loop der jaren. En van de gesprekken met klanten en noem zo maar op. Dus er is gewoon heel veel kennis. En ook nog heel veel kennis die nog niet gedeeld is. En die voor de ene kant zijn, nou, dat wist ik al lang. Maar voor de andere kant, weet je, soms moet je maar net één zinnetje horen. Dat je denkt, oh, zo heb ik het nog nooit bekeken. Ja. Als ik dat nou eens zo ga interpreteren en daarmee aan de slag ga, kan het soms een wereld van verandering zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk de gedachte daarachter. En het leuke is natuurlijk, wat ik ook al aangegeven had, we zijn van de zomer naar Duitsland geweest. We hebben daar boeren geïnterviewd. Hoe zij daar ook naar kijken met analyseren. Maar ook hoe zij omgaan met hun gras. Het is niet alleen maar in de hooi of in de zomer het hooien, het oogsten, dat het enige is. Nee, op het moment dat het gras er alweer van af is, wordt alweer gekeken van, oké, hoe gaan we hier nu mee om? Wat gebeurt er in de herfst, in de winter? Er zit een heel programma aan vast. En er wordt dan dus ook uitleg gegeven in die kennisboost van wat is nou goed ruwvoer en waar kan je dat aan herkennen? En inderdaad, wat heeft je paard nodig? Ja. Zodat we wat meer teruggaan naar de basis.
Dus er komt nog een soort video-documentaire-achtig.
Ja, klopt.
Wat de klanten ook kunnen bekijken.
Ja, zeker.
All right. Dus, leuke dingen
om te plannen. Zijn druk mee bezig achter de schermen. Ja, zeker.
Zijn er nog verder dingen waar Venhorst Fourage zich sterk voor maakt? Of inderdaad in de toekomst... zijn er nog toekomstplannen waar we naar kunnen uitkijken, behalve wat je net vertelde?
Ja, nou, in ieder geval, hè, met de productie hebben we natuurlijk behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd. En daar blijven we ons ook in ontwikkelen. Ik kan wel zeggen, het is nooit goed genoeg. Maar dat is natuurlijk ook wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. We zijn blijven doorontwikkelen. In het verleden haalden we zelf het hooi. Nou ja, dat was gewoon wat van het land afkwam. Nu gaat het natuurlijk naar ons toe. Krijgt het nog een soort van schoonmaakproces. We proberen wel echt te kijken dat we gewoon goed ruwvoer kunnen bieden. We voegen er verder niks aan toe. We kijken wel wat kunnen we eruit halen om de kwaliteit te verbeteren. En zeker bijvoorbeeld voor astmapaarden of paarden die hoefbevangen zijn. Of wat dan ook, toch ook een passend rantsoen te kunnen bieden.
Mm-hmm.
En wat ik al aangaf, met die 5 ruwvoerproducten kunnen we eigenlijk ieder paard van goed ruwvoer voorzien. Wat heerlijk aan huis bezorgd. Daar hoef je niks voor te doen. Je hoeft niet eens thuis te zijn.
Ze komen het zelf op de hooizolder zetten. Wat fantastisch is.
Ja.
Als je ze ook nog even lief aankijkt, dan kiepen ze ook nog even je biowaldbodem om. Ja. Zodat jij ze alleen nog hoeft te verspreiden. Wat ze trouwens ook nog soms wel eens voor je willen doen. Dan gaan ze hem ook nog zo voor je verspreiden.
Nou ja, goed. Ja, we hebben wel. Ik moet oprecht zeggen, we hebben echt hele fijne chauffeurs. En die willen ook wel graag een stapje extra zetten.
Als we dat bij iedereen gaan doen, dan ben je een half uurtje later.
Ja. Maar goed, dat is wel ook wel kenmerkend voor ons als bedrijf. Of althans, dat proberen we ook wel uit te stralen. We denken graag met je mee. We geven je graag advies. Is er een case niet goed, lossen we het ook. Proberen we het op te lossen. Maar inderdaad, ik heb wel eens mensen aan de lijn die zeggen, ja, de biowaldbodem, nou ja, zus en zo. Ik zeg, maar zorg wel dat je thuis bent, hè, dat alles schoon is. En kunnen we er met een verrijker bij komen? Ja, dat kan. Ik zeg, nou, dan kiepen we het er ook nog voor je in.
Ja,
dat scheelt je weer een halve dag werk als je al die stallen
zeker
moet vullen. Dus ja. We proberen wel mee te denken waar mogelijk. Dus,
dat is ook fijn. Hey, als mensen contact willen opnemen met Venhorst, ze willen iets aanschaffen, ze willen even overleggen, waar kunnen ze jullie vinden?
We zijn op diverse manieren te bereiken. Zelf vinden we het altijd heel fijn telefonisch. Maar goed, dat is maar net wat de persoon aan de andere kant van de lijn prettig vindt. Maar ik bedoel, dan heb je altijd wat meer interactie. Kunnen we wat meer doorvragen. Je kunt ons per mail bereiken via WhatsApp, Instagram, Facebook. Ja, je kunt langskomen. Ik bedoel, je kan zelfs een afspraak maken. Dat je zegt van, god, ik wil het hooi eens komen bekijken. Of ik wil wat advies inwinnen.
Mm-hmm.
En we hebben sinds kort ook een verkoopmedewerker voor de buitendienst.
Mm-hmm.
En een hele enthousiaste dame die graag bij je langskomt. Als je zegt, nou weet je, ik heb graag wat advies over het ruwvoer. Maar ook over hoe ik mijn stallen misschien met biowaldboden kan vullen. Nou ja, vraag een gesprek aan en dan komen we graag bij je langs.
Oké, ze komen dus zelfs langs.
Ja.
Jullie Instagram-pagina is gewoon Venhorst Fourage aan elkaar. En de website venhorst-fourage.nl.
Ja,
dus mochten mensen dat willen, dan... Is het makkelijk te vinden?
Ja, als het goed is wel.
Hey, ik wil jou heel erg bedanken dat je vandaag helemaal naar mij toe bent gekomen om iets te vertellen over jullie product, dus het hooi. Ik hoop dat de luisteraars in ieder geval weer jullie in ieder geval beter hebben leren kennen. Of jou beter hebben leren kennen, het bedrijf wat erachter zit. Misschien ook wat wijzer zijn geworden over wat voor hooi er allemaal is. Over de scans die er allemaal tegenwoordig zijn. En dan hoop ik dat ze het heel erg leuk vonden om te luisteren. Dankjewel. En mochten jullie Angelique dus iets willen vragen, dan kan dat natuurlijk via de website of via Instagram. En anders kom je bij jouw collega natuurlijk terecht. Maar dat komt ook allemaal goed. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En dan heel graag tot de volgende keer. Doei doei!